Liefde. We gaan het vanmorgen over liefde hebben. Liefde, dat is iets wat iedereen mooi vindt. En iedereen die verlangt naar liefde en iedereen die houdt van liefde. Als er iets is waar iedereen van houdt, dan is het wel liefde. En liefde, ja, dat is iets wat mensen laat bloeien. Ze zeggen wel eens als je ergens in huis komt, je hebt een plantje en dat plantje dat doet het heel goed, ziet er heel goed uit. Zeggen ze van, ja, die is zeker met liefde verzorgd. Of als er een vrouw straalt naast haar man, van ja, die krijgt veel liefde, die vrouw, van haar man. En dan gaat die vrouw van stralen. Maar niet iedereen ontvangt evenveel liefde. Denk eens aan al die kinderen die geen liefde ontvangen. Kinderen die geslagen worden door hun ouders. Kinderen die afgesnauwd worden. En die constant het gevoel krijgen dat ze eigenlijk niet hadden mogen zijn. En dat ze eigenlijk een last waren. Dat ze ongewenst zijn. Zelfs kinderen die misbruikt worden door hun ouders. Kinderen die geen liefde ontvangen. En daardoor ook gebroken door het leven gaan. Emotioneel verwond, grote emotionele wonden die ze de hele levens meedragen. En ja, het heeft gevolgen voor de rest van hun leven. Veel vaak zie je dat ze een soort van sociaal gehandicapt worden. Moeite hebben in sociale contacten met anderen. En veel kinderen die gaan dan ook onbestuurbaar door het leven. Vol van haat. En ook haat uitdragen omdat ze geen liefde hebben ontvangen. En anderen die snakken juist weer naar welliefde. Omdat ze het in hun jeugd niet hebben gehad, snakken ze om liefde te ontvangen van anderen. En dan zie je meisjes die geen liefde van hun ouders hebben ontvangen. En die op zoek zijn, hunkerend naar iets wat op liefde lijkt. Maar dan des te meer beschadigd raken door te krijgen wat geen werkelijke liefde is. Liefde in huwelijken. Hoeveel relaties in huwelijken zijn er waar er geen liefde heerst. En waar ook ongeluk heerst. En waar relaties, waar huwelijken kapot gaan. Omdat er geen liefde in heerst. Een gebrek aan liefde maakt levens kapot. Beschadigt mensen. Maakt ook ongelukkig. Maar aan de andere kant, de geweldige kracht van liefde. Want liefde geneest ook. Liefde heelt. Liefde maakt gelukkig. Er is op aarde niets wat mensen zo gelukkig maakt als liefde die ze ontvangen. Als ze liefde ervaren of als ze in een omgeving van liefde zijn. Dat maakt mensen werkelijk gelukkig. En is de vraag, waarom is liefde nou zo belangrijk voor mensen? Wat is dat? Waarom mensen liefde zo nodig hebben? Mensen hebben liefde nodig omdat God liefde is. En mensen hebben ten diepste God nodig. God is liefde. En mensen zijn gemaakt en geschapen naar het beeld van God. En als God liefde is en liefde geeft, dan ook mensen. Zijn wij ook mensen gemaakt om liefde te zijn en liefde te geven. Daarom hebben mensen liefde zo nodig. Nu, vanmorgen spreken we over God is liefde. En dat wil ik doen met name vanuit Deuteronomium 7. Dus we gaan lezen in Deuteronomium. Deuteronomium 7. Misschien denk je, God is liefde. Ah, we gaan het hebben uit 1 Johannes 4. Daar staat het, hè? God is liefde. Maar vanmorgen uit Deuteronomium 7. En ik lees tot vanaf vers 1 tot ongeveer, ik denk ongeveer vers 16. En Deuteronomium, dat is het boek dat Mozes geschreven heeft. Eigenlijk is dat een verslag van een toespraak van Mozes die hij heeft gehouden vlak voordat het volk Israël Kanaan binnenging. Dus Israël was uit Egypte verlost en ze hadden 40 jaar in de woestijn rondgedoold. En nu stonden ze op het punt om Kanaan binnen te gaan. En Mozes die had een hele geschiedenis nog terug. En die spoort het volk Israël aan om echt bij God te blijven. En op God te letten, kijken wat hij gedaan heeft, dat zal hij ook in de toekomst gaan doen. En een soort van samenvatting van alle wetten die de Heer gegeven heeft, nou ja, dat is Deuteronomium. En daarin lezen we nu, in Deuteronomium 7, waarin Mozes tegen Israël de volgende zegt. Wanneer de Heer, uw God, u gebracht heeft in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen, en hij vele volken van voor uw ogen verdreven heeft, de Hethieten, de Gergazieten, de Amorieten, de Canaanieten, de Ferezieten, de Hevieten, de Jebusieten, zeven volken die groter en machtiger zijn dan u. En wanneer de Heer uw God hen aan u overgegeven heeft en u ze verslaat, dan moet u hen volledig met de ban slaan. Nou, de ban, dat was een, als het ware een offer, een vernietigend offer voor God. Dus als ze met de ban moeten slaan, dan moesten ze totaal vernietigen en dat was als het ware een offer voor God. Dat is met de ban slaan. U mag geen verbond met hen sluiten en hun niet genadig zijn. U mag geen huwelijksbanden met hen aangaan. Uw dochters mag u niet geven aan hun zonen en hun dochters niet nemen voor uw zonen, want zij zouden uw zonen van achter mij laten afwijken, zodat ze andere goden gaan dienen en de toren van de Heer tegen u ontbrandt en hij u al snel wegvaart. Maar zo moet u met hen doen. Hun altaren moet u afbreken, hun gewijde stenen in stukken slaan, hun gewijde palen omhakken en hun beelden met vuur verbranden. Want u bent een heilig volk voor de Heere uw God. De Heere uw God heeft u uitgekozen uit alle volken op de aardbodem, om voor hem een volk te zijn dat zijn persoonlijk eigendom is. Niet omdat u groter was dan alle andere volken, heeft de Heere liefde voor u opgevat en u uitgekozen, want u was het kleinste van alle volken, maar vanwege de liefde van de Heere voor u, en om de eed die hij uw vaderen gezworen had in acht te nemen, daarom heeft de Heere u met sterke hand uitgeleid, en heeft hij u verlost uit het slavenhuis, uit de hand van de farao, de koning van Egypte. Daarom moet u weten dat de Heere uw God is. Hij is de God, de getrouwe God, die het verbond en de goede tierenheid in acht nemen voor wie hem liefhebben en zijn geboden in acht nemen, tot in duizend generaties. En hij doet vergelding aan ieder van hen die hem haten, door hem om te doen komen, hem persoonlijk. Hij zal tegenover wie hem haat niet aarzelen. Hij zal aan hem vergelding doen, aan hem persoonlijk. En daarom moet u de geboden, verordeningen en bepalingen die ik u heden gebied in acht nemen door ze te houden. Dan zal het gebeuren, omdat u deze bepalingen zult horen, in acht nemen en houden, dat de Heere uw God voor u het verbond en de goede tierenheid in acht zal nemen die hij uw vaderen onder ede beloofd heeft. Hij zal u liefhebben, u zegenen en u talrijk maken. Hij zal de vrucht van uw schoot zegenen en de vrucht van uw land, uw koren, uw nieuwe wijn en uw olie, de dracht van uw koeien en de jongen van uw kleinvee in het land dat hij uw vaderen gezworen heeft u te geven. Gezegend zult u zijn boven al de volken. Onder u zal geen man of vrouw onvruchtbaar zijn. Onder uw dieren evenmin. De Heer zal alle ziekten van u weren en geen van de verschrikkelijke kwalen van Egypte die u hebt leren kennen, zal hij u opleggen. Maar hij zal ze geven aan allen die u haten. U zult al de volken verteren die de Heer uw God u geeft. Laat uw ogen niet ontzien en dien hun goden niet, want dat is voor u een valstrik. Tot zover. Uit Deuteronomium 7. Als we spreken over liefde, dan heeft iedereen daar een beeld bij. Liefde. Iedereen die heeft een bepaald beeld van liefde. Dat beeld dat ontstaat door wat je eigenlijk meekrijgt van wat liefde is. En dat heeft ook te maken met de cultuur waarin je leeft. Kijk, wij leven hier in Nederland in een westerse cultuur. En in onze cultuur heeft het weer een andere betekenis misschien liefde dan bijvoorbeeld in het Midden-Oosten. In onze cultuur is liefde zoiets als een sterk emotioneel gevoel. en een passie die je in één keer ervaart tot een ander. En dat is er vandaag, maar morgen kan het misschien weg zijn. Het is zo dat het bijvoorbeeld een man richting een vrouw. En die man heeft richting die vrouw zoiets van, jij bent echt de meest geweldige persoon die ik ooit gezien heb. Jij bent degene, ja, jij biedt alles wat ik nodig heb. Jij bent zo geweldig. Jij bent echt alles om mij volmaakt te maken. Jij biedt precies datgene wat ik nodig heb om mijzelf te kunnen ontplooien. En jij bent geweldig, er is niks verkeerd aan jou. Maar morgen zie ik iets in jou dat me eigenlijk niet zo bevalt. Dat helemaal niet zo mooi is. En morgen kan je mij misschien niet bieden wat ik zo nodig heb morgen. En dan morgen dump ik jou. En dan ga ik op zoek naar een ander die wel mij kan geven wat ik nodig heb. En dan ga ik op zoek naar iemand waar ik weer dat sterke gevoel bij heb. Dat is onze liefde die wij kennen. Of misschien zeg je, ja, ik hou van mijn baas op mijn werk. En ik hou van mijn werk. En mijn baas is echt geweldig. Een geweldig persoon. Hij betaalt elke maand een dik salaris aan me. En ik kan op het bedrijf kan ik me ontplooien. Ik kan mijn talenten ontwikkelen. En ik kan verder komen. Hij biedt mij precies wat ik nodig heb. Maar morgen, als ik geen salarisverhoging krijg. Morgen, als ik iets moet doen wat ik eigenlijk helemaal niet zo leuk vind. Dan zeg ik, dag baas. Ik hou niet meer van jou. Ik heb jou niet meer lief. Ik ga op zoek naar een andere baas. En ik ga daar kijken of hij mij wel meer wil betalen. Kijken of hij mij wel kan bieden wat ik nodig heb. Dat is onze liefde. De liefde van deze wereld, die is op zichzelf gericht. En die is net zo veranderlijk als dat het weer is. Nu schijnt de zon. Maar misschien is vanmiddag of morgen regent het weer. Zo is onze liefde. En voor zover de liefde wel op een ander is gericht, dan is dat omdat die ander zo geweldig is. Dat is onze liefde. Nou, als we God is liefde op die manier bekijken, nou, dan krijgen we natuurlijk een totaal verkeerd beeld van wat dat betekent, dat God liefde is. We moeten daarom ook niet kijken naar ons beeld van liefde, of wat het beeld in de cultuur is van liefde, maar moeten kijken wat zegt de Bijbel over wat God is liefde betekent. Nou, als we in de Bijbel gaan kijken, wat betekent God is liefde? Daar zegt de Bijbel heel, heel veel over. En dat kun je ook niet in één boodschap of in één preek uiteenzetten. Dus je moet vanmorgen keuzes maken. Als we het vanmorgen hebben over God is liefde, moeten we keuzes maken over bepaalde aspecten die we daarvan kunnen belichten. Nou, vanmorgen zijn er drie dingen. God is liefde. Ten eerste, een liefde die kiest. Als tweede, een liefde die verlost. En als derde, een liefde die geeft. Dus God is liefde, een liefde die kiest, een liefde die verlost en een liefde die geeft. Nou, als eerste, een liefde die kiest. We hebben Deuteronomium 7 gelezen. En als we dan lezen in Deuteronomium 7 vers 6, dan zien we daar, de Heere, uw God, heeft u uitgekozen uit alle volken op de aardbodem om voor hem tot een volk te zijn. Dat zijn persoonlijk eigendom is. God heeft Israël uitgekozen. Uitgekozen. Gods liefde kiest. God begon bij Abraham. Abraham, dat was een van de vele mensen die op dat moment op aarde leefden. En er was geen enkel verschil tussen Abraham en alle andere mensen. Jozua zegt het. Abraham was een afgodendienaar toen God hem riep. Maar Gods liefde die koos Abraham. En God zei tegen Abraham, Abraham, ga uit je land en ga naar het land dat ik je wijzen zult. En ik zal je tot een volk maken, zo groot als de zandkorrels aan de zee en als de sterren aan de hemel. En God koos Isaac en niet Ismaël. God koos Jacob en niet Esau. Gods kiezende liefde maakt onderscheid. Jacob, dat was de zwakke, Esau, dat was de sterke. Maar God koos de zwakke Jacob om daar zijn plan mee te vervullen. Gods liefde kiest. En het doel daarvan dat Gods liefde kiest is om onderscheid te maken met anderen. Zodat zijn liefde des te meer zichtbaar wordt. God koos Israël uit alle volken van de aarde om voor hem tot een volk te zijn. God wilde een volk op aarde hebben. En dat wil God nog steeds. God wilde een volk dat van hem was. Zijn persoonlijke eigendom. Een volk te midden waarvan hij kon wonen. Dat hem zou ervaren, dat zijn liefde zou ervaren. Een volk waar God zijn liefde aan kon geven. En hij koos Israël daarvoor uit. En dan vraagt hij natuurlijk dan, waarom heeft God nou Israël uitgekozen als volk om daarin te wonen? Was Israël dan zo'n geweldig volk? Een volk ja, dat groot was en dat machtig was en dat sterk was? Een volk dat imponerend was onder alle andere volken van de aarde, zodat dat het meest ook God zou weerspiegelen? Een volk dat het verst ontwikkeld was? Een volk dat meest op God leek? Het meest Godvrezende volk? Nee, niets van dat alles. We lezen voor het eerste keer eigenlijk dat Israël echt een volk wordt genoemd. Dat is als Jacob met zijn kinderen en zijn kleinkinderen met het hele volk naar Egypte gaat, waar Jozef op dat moment is. Dan lezen we voor het eerst dat het een volk is, maar het is een volk staat er van 66 mensen. Even afgezien van de schoondochters van Jacob. 66! Is dat een groot volk? Is dat een volk waar je wat je uit zou kiezen om te midden van te wonen als je de almachtige God bent? Ja, God koos Israël uit. Een volkje dat honger had, dat in een hongersnood verkeerde. En een volk dat onderling ook niet zo'n grote eenheid was. Maar God koos Israël uit. Niet omdat Israël nou zo groot was. Dat lezen we in vers 7. Hè? Niet omdat u groter was dan alle andere volken, heeft de Heer liefde voor u opgevat. Want u was het kleinste van alle volken. 66 mensen. Toch heeft God, staat er, liefde voor hen opgevat, staat er dan in vers 7. Hè? Liefde opgevat voor hen. Dat betekent, God heeft zijn verlangen gericht op dat volkje. Dat is liefde opvatten voor het volk. Dat is een moeilijk Hebreeuws woord, maar zijn verlangen gericht op dat volk. En hij heeft in zichzelf voorgenomen, ik kies dat volk uit. En ik ga daar, in dat volk ga ik wonen. God heeft dat volk gewoon uitgekozen. Puur vanuit zichzelf, omdat hij dat voornemen in zichzelf had. En dat is niet zozeer echt een heel emotioneel verlangen dat echt in het hart van de Heer zo opkwam. Maar meer een beslissing die de Heer in zijn hart heeft genomen. Een keuze die de Heer in zijn hart heeft gemaakt. En dat is niet omdat Israël zo groot was, maar, en dan gaan we lezen in vers 8, maar vanwege de liefde van de Heere voor u. De reden waarom God in zijn liefde Israël uitkoos, is zijn liefde. Dus Gods liefde kiest vanwege Gods liefde. Het is een soort cirkelredenering, lijkt het voor ons. Maar dat is precies wat hier staat. Gods liefde kiest vanwege zijn liefde. Er is geen andere reden waarom God kiest dan dat hij dat vanuit zijn eigen liefde besluit om te doen. God heeft lief omdat hij lief heeft. Ouders zeggen wel eens tegen kinderen, als kinderen zeggen ze, je moet dit of dat doen. Ja, maar waarom dan, papa? Ja, omdat ik het zeg. Of je moet het doen omdat je dat moet doen. Zo'n redenering hebben ouders ook nog wel eens. En als kind vind je dat vreselijk. En dan wil je een reden hebben. Maar het probleem bij kinderen is vaak, ze willen niet het absolute gezag van de vader gehoorzamen. Feitelijk gezien heeft die vader ook, hoeft de vader geen reden te geven. Als hij zegt van, je moet het doen omdat ik dat zeg. Of je moet het doen omdat je dat moet doen. Ja, dan moet een kind genoegen meenemen. Maar zo is het ook met Gods liefde. God heeft lief omdat God lief heeft. Dus de reden van dat God lief heeft is dat hij liefde is. En hij kiest ervoor om die liefde te geven. Het eerste punt, Gods liefde kiest. Het tweede is, Gods liefde is een liefde die verlost. Dat lezen we verder in vers 8. Vanwege de liefde van de Heere voor u, en vanwege de eed die hij gezworen heeft, Vanwege die liefde heeft de Heer u met sterke hand uitgeleid en heeft hij u verlost uit het slavenhuis, uit de hand van de farao, de koning van Egypte. Dus Gods liefde die kiest niet alleen, maar die keuze die uit zich ook in daden. Die liefde uit zich in daden. En in dit geval daden van verlossing. God zag Israël toen ze in Egypte waren. Hij zag ze zwoegen. En als de Egyptenaren die met zweep begonnen te slaan, terwijl zij in de brandende zon dag in dag uit moesten zwoegen. God zag dat. En misschien heeft het volk uitgeroepen, God, waar bent u? Als wij uw volk zijn, waar bent u dan? Ik ervaar u niet. Wij zijn hier aan het zwoegen in deze brandende zon. Maar God, hij was al lang bezig met een verlossingsplan. Hij zag Israël, hij zag zijn volk, wat hij uitgekozen had. Dat hij lief had, ook terwijl zij in de zwoegen waren. En God was al lang bezig met een verlossingsplan. Want hij had Mozes. Mozes die bij de farao aan zijn hof opgroeide. En die daarna 40 jaar lang in de woestijn was. 80 jaar lang was God al bezig met een verlossingsplan. Terwijl Israël zoiets had van, waar is God? God was bezig in zijn liefde met het volk wat hij had uitgekozen te verlossen. En hij heeft ze verlost op een wonderlijke wijze. Hij heeft grote wonderen gedaan. En hij heeft het volk uit Egypte, uit die slavernij uitgeleid. En hij ging ze brengen in een land vol van vrijheid. In een land van rust, zonder die slavernij. En dat is wat Mozes nu zegt, vlak voordat ze dat land binnengaan. Kijk eens naar wat ik gedaan heb. Kijk eens naar mijn liefde. Ik heb jullie uit die slavernij weggehaald. Ik heb jullie 40 jaar lang in die woestijn verzorgd. Op een bovennatuurlijke wijze. En nu, als jullie dat land binnengaan, ik zal jullie op dezelfde wijze verlossen als dat ik uit Egypte heb gedaan. Al die volken die hier in het land nu nog zijn, ik zal ze in jullie hand geven. Niet allemaal tegelijk, maar één voor één zul je ze verslaan. En dat zal ik doen, omdat ik jullie lief heb. Gods liefde is een liefde die verlost uit de slavernij. En kijk, we hebben niet doorgelezen vanaf vers 16 tot 26, maar daarin lees je ook dat God belooft van alle andere volken ook te verlossen. Gods liefde is een liefde die kiest. En Gods liefde is een liefde die verlost. Derde punt. Gods liefde is ook een liefde die geeft. Lezen we in vers 13. God, hij zal u lief hebben, u zegenen, u talrijk maken. Hij zal de vrucht van uw schoot zegenen. En de vrucht van uw land, koren, nieuwe wijn, olie, jonge koeien, kalveren, klein vee, alles. De Heer zal u geven dat in het land dat hij u gegeven heeft. We zien dus, Gods liefde is een liefde die geeft. God gaf Israël een land. En God gaf zijn zegen. Hij belooft, ik zal jullie geven overvloed en rust en veiligheid en goede opbrengsten. Jullie krijgen dat alles van mij, omdat ik van jullie hou. Gods liefde is een liefde die geeft. En als we daaraan denken, dat Gods liefde is een liefde is die geeft, wie denkt er dan niet aan Johannes 3, vers 16? Zo groot is de liefde van God. Zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat aan ieder die in hem gelooft, en ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Hier zien we Gods liefde, die geeft in dit geval zijn zoon. Het meest kostbare dat God had, zijn zoon, zijn enige geboren zoon staat er. Nou, dat is niet zozeer, dat woord betekent niet zozeer dat er maar één zoon is geboren. Maar het betekent zijn unieke zoon. Zijn lievelingszoon, de zoon die hij lief had. De enige kostbaarste wat God had, die heeft God gegeven. Gods liefde geeft. En in zijn liefde, het is Gods liefde ook, waardoor hij zijn zoon, het enige wat hij had, het kostbaarste wat hij had, gegeven heeft aan de wereld. En is het zo omdat de wereld nu zo geweldig was? Omdat de wereld God iets te bieden had? We weten het antwoord wel, nee. God heeft zijn zoon gegeven aan een wereld die hem haatte. Aan een wereld die in opstand tegen God leeft. Aan een wereld die in duisternis leeft. God heeft het kostbaarste wat hij had gegeven aan een wereld die naar hem niet vroeg. En toch, God is zo liefde dat hij toch zijn zoon gegeven heeft. God koos ervoor om zijn zoon te geven. En Jezus, hij koos ervoor om naar deze aarde te komen. En je moet je voorstellen, een gesprek tussen de vader en de zoon in de hemel, waarin de vader tegen de zoon zegt, zoon, zie die wereld. Zie hoe ze ons haten. Zie hoe ze in opstand tegen ons leven. Zie hoe ze alles doen. Hoe wij het niet bedoeld hebben. Zie hoe ze in duisternis leven. Zie hoe ze gebonden zijn in slavernij aan de zonde. Zoon, toch, ik heb deze wereld, heb ik lief. Wil je gaan? Wil je hen gaan verlossen? En de zoon, die antwoordt tegen de vader. Ja, vader, ik heb deze wereld net zo lief als u. En ik zal gaan. Ik zal naar deze wereld die ons haat. Ik zal erheen gaan. Ik zal mens worden. Ik zal alles wat ik hier heb, de heerlijkheid die ik hier bij u heb, vader, ik zal die achterlaten. En ik zal naar deze aarde gaan. Want ik heb deze aarde, de wereld, ik heb hem lief. En ik zal mijn leven geven, vader. Ik zal mijn leven geven. Ik zal niet naar mezelf leven. Ik zal doen wat u van mij vraagt. En ik zal sterven. En ik zal de aarde verlossen. Ik zal de mensen verlossen. Mijn verlossing brengen. Ik zal gaan zodat een ieder die in mij gelooft ook eeuwig leven heeft. Gods liefde is een liefde die kiest. Dus Jezus koos ervoor om naar de aarde te gaan. Om de mensen te verlossen. Vlak voor Jezus' geboorte kwam er een engel bij Maria. En die zei, de zoon die uit u geboren zal worden, u moet hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk verlossen van hun zonde. Dat is wat Jezus kan doen. Hij kwam om te verlossen. Gods liefde is een liefde die verlost. En ook voor ons is dat zo. Hij is gekomen om ons, die in ketenen en boeien gebonden waren, als waren gevangen zaten in een slavernij aan de zonde, om ons daarvan te bevrijden. Om ons te verlossen. Om ons te brengen vanuit die slavernij in rust en in veiligheid. In vrede. En Jezus zegt het ook van zichzelf. Hij zegt, ik ben gezonden om aan de gevangenen vrijlating te prediken. En aan de verslagenen van hart die in vrijheid weg te zenden. Dat is waarvoor Jezus gekomen is. Hij heeft ervoor gekozen in zijn liefde om te komen en om te verlossen. Om vrijheid te geven van een leven in zonde. Van een leven onder de wet die ons telkens maar vervloekt. Zodat een ieder die in hem gelooft zijn geest ontvangt. En die geest die leidt in vrijheid. Zodat we voor God mogen leven in een land vrij. God heeft zijn zoon gegeven en Jezus heeft zichzelf gegeven. En daardoor is ieder die in hem gelooft eeuwig leven te geven. Een leven zonder eind. Een leven in volheid. Een leven straks in eeuwige heerlijkheid bij God. Dat is wat God aanbiedt aan een ieder van ons. Dat is wat we mogen ontvangen uit God. Als God het in zijn liefde aan ons aanbiedt, hoe wordt God meer geëerd dan door dat geweldige aanbod van zijn liefde aan te nemen. En prijs de Heer als je dat aangenomen hebt. En als je die liefde nog niet aangenomen hebt, dan ook vanmorgen komt God weer tot je. En die zegt, neem mijn liefde aan. En je mag het gewoon zeggen, ja Heere, ik neem uw liefde aan. Wat een geweldig geschenk van uw liefde. Dat u uw zoon gegeven hebt. Dat u ervoor gekozen hebt om te gaan naar deze aarde. Om mij te verlossen. Dat is het. Gods liefde die verlost. Hierin staat er in 1 Johannes 4. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard. Hierin laat dus God zijn liefde voor ons zien. Dat hij zijn zoon, zijn enige geboren zoon in deze wereld gezonden heeft. Dat wij zouden leven door hem. Net zoals God het volk Israël uitgeleid heeft. En bevrijd en verlost heeft. Zo heeft hij ook ons verlost. En zo heeft hij ook ons. Niet misschien een aardleven met alle voorspoed gegeven. Nou, als we naar de afgelopen week kijken. Hoeveel van ons kunnen zeggen, ja Heer, je hebt echt zoveel in uw liefde gegeven. Maar het is daar niet afhankelijk van. Hij heeft ons een eeuwige toekomst gegeven. En hij heeft ons gegeven, in welke omstandigheden je ook verkeert nu. Hij heeft ons gegeven een beloofd. En we zijn er naartoe op weg. Een land vol van overvloed, waar geen tranen meer zullen zijn. Waar geen ziekte meer is, waar geen pijn meer is. Maar in zijn liefde heeft hij gegeven een leven in eeuwigheid in overvloed. Dat is Gods liefde. God is liefde. Een liefde die kiest. Dus liefde is een keuze. God kiest om lief te hebben. Hoe is het met onze liefde dan? En misschien specifiek wel in huwelijken. Kies je er ook voor om de ander lief te hebben? Of vaar je op het gevoel van het moment? En heb je die ander zo lief omdat die ander nou zo geweldig is? En mij zoveel kan bieden? Of kies je ervoor om de ander lief te hebben omdat je die ander lief hebt? Juist om de ander mooi te maken. Niet om mezelf mooi te maken, juist de ander mooi te maken. Als we zien wat het is om elkaar lief te hebben, ook in het huwelijk, dan moeten we kijken naar hoe God lief heeft. Hoe Gods liefde is. En is het dan zonder gevoel? Is het dan mogelijk om elkaar gewoon te kiezen om elkaar lief te hebben en dat te blijven doen? Ja, dat is mogelijk. Omdat God zijn liefde gegeven heeft. Omdat God zijn liefde in onze harten heeft uitgestort, kunnen wij die liefde ook aan elkaar, ook in het huwelijk geven zoals God dat aan ons geeft. Kunnen we ervoor kiezen om elkaar lief te hebben. Ook in de gemeente kunnen we elkaar, kunnen ervoor kiezen om elkaar zo lief te hebben. Lief hebben niet omdat die ander nou zo geweldig is. Want wij zijn allemaal met z'n allen niet zo'n geweldig stelletje mensen. Maar we kunnen elkaar lief hebben omdat God ons lief heeft. Liefde die verlost. En wij kunnen elkaar moeilijk verlossen. Dat doet God. Maar we kunnen de ander helpen wanneer de ander het ergens moeilijk mee heeft. En als de ander in zonde valt, we kunnen de ander in een geest van zachtmoedigheid weer terugbrengen en herstellen in liefde. We kunnen elkaars lasten dragen door gebed, door elkaar te bemoedigen en ook praktisch te helpen waar nodig is. En dat is de verlossende liefde in de praktijk van het huwelijk, in de praktijk van de gemeente. Gods liefde verlost. En ook onze liefde moet in die zin een verlossende liefde zijn, een helpende liefde. En als derde ook een gevende liefde. God gaf het kostbaarste wat hij had, zijn zoon. En Jezus, hij gaf het enige wat hij had, zijn leven. Hoe is het met onze liefde? Geven wij ook ons kostbaarste wat we hebben voor elkaar? In een huwelijk geven we elkaars leven aan elkaar. In de gemeente geven we elkaar aan elkaar. Gevende liefde. Wat geven wij? Een gevende liefde die is altijd gericht op de ander. Dus niet om zelf iets te ontvangen. Om zelf mooi te worden. Maar juist om te geven. Ken je het uit ervaring al ook? Dat wat de Heer Jezus zegt. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Als je daarvoor kiest om elkaar lief te hebben, om gericht te zijn op de ander, om te geven, dan zul je ervaren dat het werkelijk zaliger is om te geven dan om te ontvangen. En is het dan altijd zonder gevoel, die liefde? Nee, integendeel. Het is niet zonder gevoel. Soms misschien wel, soms is het, moet je tegen je gevoel in keuzes maken. Maar als je dat leven van liefde leeft, dan zul je ook bij tijd en wijle die geweldige liefde vol gevoel ervaren in je hart. Tot slot, een bemoediging. Want het is, er zijn eigenlijk twee gevaren. Aan twee kanten is er een gevaar als we spreken over God is liefde. Aan de ene kant is dat, God is liefde en God is zo vol liefde dat hij alles door de vingers zal zien wat ik ook doe. Niets wat ik doe kan iets veranderen aan Gods liefde en het komt helemaal goed met mij. Nou, het is waar, niets kan Gods liefde veranderen, want God is liefde, dus daar kan niets en niemand iets aan veranderen. Maar het is niet zo dat alles wat wij doen, uiteindelijk niets meer uitmaakt voor ons. Dat is een extreem gevaar van, ik maak toch niet meer uit wat ik nu doe. Ik kan doen en laten wat ik wil en het zal allemaal wel goed komen. Nee, dat is niet Gods liefde, want Gods liefde kan ook gekrenkt worden. Aan de andere kant is weer het gevaar dat we denken dat we een soort van geschikt moeten zijn voor Gods liefde. Dus als wij niet aan God grote eisen voor ons leven voldoen en als wij een klein foutje hebben gemaakt, of een hele grote fout hebben gemaakt, ja, dan hebben we het verprutst. Dan ontvangen we Gods liefde ook niet meer. Dan kunnen we het wel schudden. Dan moeten we eerst weer een tijdje bewijzen dat we wel weer Gods kunnen volgen voordat Gods liefde weer tot ons komt. Het zijn twee extremen die beide onjuist beeld geven van Gods liefde. Gods liefde is een liefde die altijd blijft bestaan, die altijd overeind blijft staan. En altijd, als wij in onszelf iets ongeschikt vinden, of wij zijn afgedwaald, of wij hebben gezondigd, of wat dan ook, Gods liefde blijft bestaan. En God, je kunt altijd bij hem terugkomen. En denk dan aan de geschiedenis van Israël. En als God door de profeet Hosea zegt, hij zegt tegen Hosea, van Hosea, je gaat trouwen nu met een vrouw, Gomer, ga met haar trouwen, maar ik zeg je, ze zal een hoer zijn. Hosea, toen hij ging trouwen met Gomer, wist hij al dat Gomer een hoer zou worden. Het zal je maar gebeuren. En God zegt, dit is nou net Israël. Zoals Hosea, zoals Gomer een hoer is, zo is Israël ook een hoer. En Israël heeft de gevolgen daarvan ondervonden. Maar uiteindelijk, altijd als Israël zich terugkeerde tot God, God wees Israël niet meer af. God zei nooit van nu heb ik verprutst en nu kom ik niet meer op je terug. Nee, altijd weer bleef Gods liefde naar Israël uitgaan. Altijd weer. Zo ook voor ons. Steeds als wij tot God komen, is zijn liefde daar. Altijd. Verprutsen kun je dat niet. En ik moet denken aan vorige week. Toen Gerrit gesproken heeft over Jona. Jona, hij ging weg van God. Maar God in zijn liefde ging Jona achterna. Gods liefde is een liefde die blijft en die vasthoudt. Dat is anders dan onze liefde vaak. Maar dat is wel Gods liefde. Als we denken aan de verhouding tussen vaders en kinderen. Nou, degene die vader zijn, met name degene die langer zijn, die kunnen het weten. Dat als er kinderen zijn die is waar ongehoorzaam zijn aan een vader, verandert dat iets aan je liefde voor je kind? Als je kind bij je terugkomt, is het dan niet net als de vader in de gelijkenis van de verloren zoon, dat je open armen hebt om je kind te ontvangen? Dat is een beeld van Gods liefde. Altijd die open armen. En altijd, ja, zijn natuur is om liefde te geven. Dat is God. En hoe groot is God dat hij die grote liefde aan ons gegeven heeft? We hebben het vanmorgen gezongen. Het lied, we hebben pas gisteravond besloten om dat te zingen. Maar to God be the glory. To God be the glory. Hoe gaat het ook alweer? To God be the glory. Great things he has done. So loved he the world that he gave us his son. Dat is de liefde van God. Vorige week zong het The Deep, Deep Love of Jesus. Ik wil hem nu zo gaan zingen in het Nederlands. Liefde was het. Onuitputtelijk. Liefde en goedheid. Eindeloos groot. Toen de levensvorst aarde voor ons zijn bloed vergoot.